Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen samen zingen, gemeente, uit Psalm 78, de versen 1 en 2. Psalm 78, de versen 1 en 2. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren, neig oor en hart om naar mijn stem te horen. Ik zal met mijn mond uw wijze spreuken leren, verborgen heen, van ouds af waardig te eren. Het eerste en ook het tweede vers van Psalm 78. Thank you. Met de kerk van alle eeuwen gemeente doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En aansluitend zingen we uit de 71ste psalm, daarvan het 12e vers. Gij hebt mij van mijn kindse dagen geleid en onderricht. Na het zingen van deze psalm willen we luisteren naar de lezing van het woord van de Heere en de schriftlezing komt deze avond tot ons. Uit de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze. En daarvan het 6e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Efeze 6, vers 1 tot en met 17 is de schriftlezing. En dat na de geloofsbelijdenis en na het zingen van Psalm 71, het 12e vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof. In God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Efeze 6 tot en met vers 17. Gij kinderen zijt uw ouderen gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. Eert uw vader en moeder, terwijl het eerste gebod is met een belofte, opdat het u welga en gij lang leeft op de aarde. En gij vaders verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voed hen op in de lering en de vermaning des Heren. Gij dienstknechten zijt gehoorzaam aan uw Heren naar het vlees, met vrezen en beven, in eenvoudigheid uw harten gelijk als aan Christus. Niet naar oogendienst als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende de wil van God van harte. Dienende met goedwilligheid de Heren en niet de mensen, wetende dat zo wat goed en iegelijk gedaan zal hebben, hij datzelfde van de Heere zal ontvangen, het zij dienstknecht, het zij vrije. En gij, Heeren, doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging. Als die weet dat ook uw eigen Heere in de hemelen is, en dat geen aanneming des persoons bij hem is. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere, en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebben staande blijven. Sta dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid, en de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neemt de helm der zaligheid, en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Tot zover de lezing van het woord van de Heere voor deze avonddienst. Zoals al is afgekondigd, zal vanavond het woord van God bediend worden in het licht van onze belijdenis, de Heidelberger Catechismus. En aan de beurt is zondag 39, vraag en antwoord 104. Dat is de vraag en het antwoord die gaat over het vijfde gebod. En ik lees u eerst de tekst, want naar mijn bescheiden mening behoort er bij iedere preek een tekst, ook bij de catechismespreek. Dat is Efeze 6 vers 1 tot en met 4. Efeze 6 vers 1 tot en met 4. Gij kinderen zijt uw ouderen gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. Eert uw vader en moeder, het welk het eerste gebod is met een belofte, opdat het u welga en dat gij lang leeft op de aarde. En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voed hen op in de lering en de vermaning des Heren. En deze schriftwoorden vormen tezamen met andere woorden uit de schrift de basis voor het onderwijs van onze catechismus in de algenoemde zondag 39. Vraag en antwoord 104. Wat wil God in het vijfde gebod? Antwoord: dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen. Mij aan hun goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen. En ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben, aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, we komen in deze tweede dienst op deze zondag voor uw heilig aangezicht. Een dienst die naar oude gewoonte een leerdienst is. We willen ook in de zondagmorgendienst de dingen leren die uw woord ons voorhoudt. Maar het onderricht in de leer aan de gemeente van Christus is toch vooral in de avonddienst het belangrijke element in de prediking. En wat is het nodig? Dat we de leer die vanuit uw woord naar ons toekomt, de leer die naar de godzaligheid is, leren kennen. Dat we in die leer gefundeerd zijn en in de leer volharden. Dat zijn maar niet dingen die de reformatie ontdekt heeft. maar dat is verankerd in uw eigen woord. En we bidden, Heere, bewaar ons ervoor, bewaar onze kerken ervoor en bewaar kerkelijk Nederland ervoor dat we het met de leer niet nauw nemen. Want een volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. En daarom bidden we om een zegen over de leerdienst, over dit oude gebod. Laat het oude gebod vanavond nieuw mogen worden. En leer ons voor het eerst en opnieuw dat grote Bijbelse geheim, wat zo dwars staat op alles wat in onze samenleving gaande is, zeker hier in het Westen. Dat de ware vrijheid ligt in gehoorzaamheid. En dat de ergste verslaving ligt in vrijheid van uw geboden. Althans, vermeende vrijheid. Heere, scherp dat ons in. Want uw geboden zijn bevrijdende geboden. Ik ben de Heere uw God, die u uit de slavendienst het verslavingswerk hebt bevrijd. Wat is het erg, Heere, als we willens en wetens, terwijl we weten van de echte bevrijding, ons onderdompelen in de verslavende machten die ook in onze samenleving en in ons leven werkzaam zijn. O, breng ons dan door de liefdevolle, maar ook scherpe prediking van uw wet tot bekering. Zegen u ons ook wanneer wij u kennen mogen en leer ons in de vrijheid van de gehoorzaamheid leven. Want uw gebod is de ware wijsheid en de ware vrijheid. Doe ons op het pad van uw geboden treden. We smeken ook, Heere, wil u bijzonder dit gebod tot onderricht laten zijn. We kunnen alleen de belangrijkste dingen maar noemen vanavond. Maar laat het en voor ouders en voor kinderen. En kind zijn we allemaal, ouders niet allemaal. Laat het van betekenis mogen zijn en dat we weer opnieuw vanuit uw woord onze dure roeping zien ingescherpt. We bidden u ook, Heere, of u bijzonder wilt denken aan hen die met moeite, zorg, verdriet, misschien wel met een diepe pijn in hun hart naar de prediking van dit gebod luisteren. Ouders die zien dat hun kinderen weggedwaald zijn of conflicten met hun kinderen hebben die onoplosbaar lijken. Kinderen die op een heel verkeerde manier door hun ouders zijn voorgeleefd en behandeld. O God, wil u ook in die gebrokenheid die in het licht van uw gebod soms zo heel scherp zichtbaar wordt, ons laten zien dat de pijn van de gebrokenheid en van de slavernij in dit leven niet opgelost wordt. Al gebeurt het soms wel. Maar dat er ook voor alle wonden en pijn die er in dit leven is, heilzame kracht is in hen die de wet volkomen gehouden heeft. Ja, die de wet vervuld heeft. Van wie het er staat zoals het van niemand van ons gezegd kan worden. En hij was zijn vader en zijn moeder onderdanig. En hij nam toe in genade bij God en bij mensen. Die het lijdend en stervend gezegd heeft aan zijn moeder. Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Heere, doe ons op uw werk zien. We vragen u, Heere, of u met heel de gemeente wilt zijn. We dragen haar opnieuw aan u op en bidden voor allen die moeite en zorgen kennen, van welke aard en van welk karakter die ook zijn. Wil u in het midden van de gemeente wonen, werken met uw geest, zegen daartoe allereerste zondagse erediensten. Wil u de broeders van de kerkenraad zegenen bij hun werk voor en in de gemeente. Zegen u alle bezoeken, alle pastorale zorg. Zegen u de catechese, het verenigingswerk. En wat er zo al aan werk gebeuren mag in het midden van de gemeente, laten we het ook als gemeente voortdurend aan u opdragen. En wil u het zegenen tot heil van onze zielen, tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot eer van uw naam. We bidden u ook of u de gemeente weer een eigen dienaar van het woord wilt geven. Heren, de gemeente is nu al in een poosje zonder herder, zonder onderherder, wel te verstaan. Zou u de gebeden willen vermenigvuldigen en willen geven dat er, kon het zijn, spoedig een eigen dienaar van het woord mag komen. Geef de kerkenraad wijsheid, fijngevoeligheid en de leiding van uw geest. En laat dat ook in de gemeente zichtbaar en hoorbaar en merkbaar mogen worden. We smeken u, Heren, wil u ook daarin voor de gemeente zorgen. De gemeente is niet klein. En er zijn ook zoveel jongeren en zoveel dingen die pastorale aandacht vragen. We vragen of u onze kerken wilt zegenen. Of u onze kerken wilt bewaren bij uw woord. Of u wilt geven dat we ook in de omgang met elkaar vanuit uw woord mogen leven. En als het dan gaat om de waarheid, dan mogen we ook pal staan voor de waarheid, maar ook in liefde met elkaar mogen leven. Wil u dat ook geven in kerkelijk Nederland? Er kraakt en kreunt zoveel in allerlei kerken. Er scheurt en rafelt zo het een en ander. En het zou zo niet moeten zijn, want wij belijden met alle reformatorische kerken in ons goede vaderland iedere zondagmiddag of avonddienst. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, dubbele punt, de gemeenschap der heiligen. Heren, geef dat de verbrokenheid van de kerken ons pijn mag doen. En dat we dat niet alleen zeggen, want woorden zijn zo gemakkelijk. Maar dat dat ook een zaak is van het gebed en van het smeken voor uw heilig aangezicht. We bidden van u of u met ons goede vaderland wilt zijn, met onze koningin, met haar gezin. Wil u haar gedenken, Heren, wijsheid en genade geven. Ontferm u zich ook over onze regering en over heel onze samenleving, waar voortdurend zoveel gaande is. En als er niets gaande is, dan maken de media wel dat er een heleboel gaande is. O God, geef dat we bewaard worden bij uw woord en terugkeren naar uw woord. En leer ons om ook persoonlijk voor de overheid te bidden, door wier hand het u belieft ons te regeren. Zegen deze wereld met alles wat er gaande is. Er is grote verwachting in de wereld van de nieuwe Amerikaanse president. We dragen hem met zijn regering aan u op. En bidden, Heren, of u hem ervoor bewaren wilt dat hij luistert naar de stem van zijn eigen verstand alleen. Al wordt hij geroepen om verstandig te regeren. Of naar de stemmen van mensen en van de kiezers alleen. Al heeft hij daar wel rekening mee te houden. Maar dat hij vooral luistert naar uw stem. En laat u ook niet verleid worden om al te snel eigen gedachten door te voeren. Maar biddend luisteren, Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Zegen, Heren, de situatie in het nabije oosten, rondom Israël. We mogen dankbaar zijn dat er een bestand gekomen is. Maar u weet dat de situatie blijvend explosief is. Wil u geven dat het bestand gehandhaafd mag worden en wil u in de grote vragen die er politiek in dit gebied zijn, uw weg naar vrede geven. En vooral bidden we, wil u en in Israël, het volk bemind om der vaderen wil, en onder de Palestijnen werken met uw genade, opdat de Christus der Schriften ook in dat gebied waar zijn voetstappen hebben gestaan, gediend en geëerd en gevreesd mag worden. Zo leggen we veel aan u voor, heren. Het is ook altijd weer zo wanneer wij bidden dat er meer is dan wij vragen kunnen. Maar u kent ons hart, u weet alle omstandigheden, zegen ons. En dat bidden we niet omdat wij dat verdienen of waard zijn. Maar we vragen het enkel en alleen uit genade in de vergeving van al onze zonden. Amen. Ik herhaal nog even de bestemming van de collectegemeente. De eerste collecte is bestemd voor de kerk, tweede voor de emerituskas en de derde voor het gebouwenfonds. De Heere zegene u en uw gaven, want de dienst der offeranden vindt nu plaats. En wij zingen uit Psalm 34, het 6e, het 7e en het 8e vers. Psalm 34, vers 6, 7 en 8. Thank you. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 103 het zevende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen, op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen, dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. Ik weet niet of het u opgevallen is, gemeente. Maar wanneer er sociale of psychische problemen zijn, en ook wel andersoortige problemen, dan wordt meestal in de hulpverlening gevraagd: en hoe was uw jeugd? Ja, dat vragen ze dan wat anders, veel uitvoeriger dan ik met deze simpele vraag aan de orde kan stellen. Of hoe was het in het gezin waar u opgroeide? Want in het gezin waarin u en jij en ik opgroeiden, worden we gevormd voor het leven. Of misvormd, helaas, voor het leven. Dat tekent iets van de geweldige ernst van de stof die in dit gebod aan de orde komt. Want het gaat in het vijfde gebod om het gebod rond het gezin. Niet alleen om eert uw vader en uw moeder. Het gebod om het gezin. En heel eenvoudig, vanuit de schrift en de catechismus, zou ik dan over twee dingen wat nader met u willen mediteren. We letten op de plichten van de kinderen en op de roeping van de ouders. Het gebod rond het gezin. De plichten van de kinderen, de roeping van de ouders. Ik moet u eerlijk bekennen, gemeente, dat ik toen ik met de voorbereiding van deze dienst bezig was, in toenemende mate me ongemakkelijk voelde met twee dingen. Hoe moet je in één dienst alles zeggen wat de Bijbel over het vijfde gebod zegt? Oh, u zegt, het is maar een kleine zondag en een korte vraag en een kort antwoord. Ja, maar als je alles wat hier echt aan de orde komt wil behandelen, dan zul je minimaal 3 en waarschijnlijk 4 preken nodig hebben. En het zou vandaag niet overbodig zijn. En het tweede waarbij ik me ongemakkelijk ging voelen was dat het gebod je als kind, want ook ik ben kind van mijn ouders, en als vader, want ik ben vader van mijn kinderen, toch wel een hele scherpe spiegel voorhoudt. Hoe zou je moeten zijn? En zo willen we naar het gebod gaan zien. Het vijfde gebod van de wet van de Heere die iedere zondagmorgen gelezen wordt. En dan weten we dat onze belijdenis, onze catechismus en ook wel andere belijdenisgeschriften uit de tijd van de reformatie, die zeggen die 10 geboden die zijn onderscheiden in 2 tafels. Nou betekent het woord tafels in de Bijbel, in boek Exodus bijvoorbeeld, wat anders dan onze vaderen daaronder verstaan hebben. Maar de uitleg van onze catechismus is dat er 2 stukken in de wet zijn. Je hebt de 4 eerste geboden die betrekking hebben op God, op het dienen van God, op het eren van God, op het gehoorzamen van God. Gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw verstand, met geheel uw hart, met al uw kracht en met geheel uw vermogen. Dit is het eerste en grote gebod. Dat is de eerste tafel. En de tweede tafel vanaf het vijfde gebod: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden, aan deze 2 tafels hangt de gehele wet en de profeet. Dus God lief hebben boven alles, je naaste als jezelf. En nou is het vijfde het eerste van de zogenaamde tweede tafel. Dat betekent, zou je kunnen zeggen, dat we eigenlijk vanavond een beetje grensgangers zijn in het geheel van de behandeling van de wet. We gaan over van die eerste tafel naar de tweede. En dan is het opmerkelijk dat onze catechismus, als het gaat over de naaste liefhebben als jezelf, begint met onze naaste naaste. Niet met de verre naaste. Afgedacht van het feit dat men in die oude tijden door het gebrek aan de media van de verre naaste maar heel weinig wist. Of helemaal niets. Maar het begint met de naaste naaste. En dat is belangrijk, zeker in onze tijd, want onze horizon is zo wijd geworden. En dat is mooi. En denkt u maar aan de verre naaste en allerlei hulpverleningsinstanties, zeker ook op de hulpverleningszondag die eraan komt. Maar vergeet u alstublieft uw naaste naaste niet. Je hebt mensen die kapitalen overmaken aan het einde van het jaar voor allerlei vormen van hulpverlening. Prachtig. Maar hun ouders of hun kinderen met de nek nog niet aankijken. Dan zijn de dingen wel uit het lood. Want wie zijn onze naaste naaste? Dat zijn de vader en de moeder die ons verzorgd hebben. Die ons opgevoed hebben. En die misschien nu aan het ouder worden zijn. Zo zegt de Heere het in zijn wet. En die hebben we te eren. Lief te hebben en trouw te bewijzen. Er is nog iets, want ik zei dat niet voor niets, we zijn een beetje grensgangers. Eerste gebod van de tweede tafel, de naaste naaste. Maar onze ouders zijn meer dan alleen maar naasten. Want iets van die gloed die op de eerste tafel van de wet ligt, God liefhebben boven alles, ligt ook op het eerste gebod wat daarna komt. Eert uw vader en uw moeder, dan zegt onze catechismus ergens aan het slot van de zondag, aangezien het Gode belieft ons door hun hand, de hand van onze ouders, te regeren. Ouders zijn onze naaste naaste, maar ze hebben ook gezag over ons als kinderen. En dat is natuurlijk een woord wat in de tijd van de kerkhervorming en het ontstaan van de Heidelberger catechismus heel wat meer waarde had dan vandaag de dag. Het is ook een woord wat in de Bijbel meer gezag heeft dan in de huidige samenleving. Maar wij laten het toch maar staan. Het belieft God om ons door hun hand te regeren. In de tijd van de reformatie, u kunt het lezen in het schatboek van Ursinus. U weet wellicht, dat is de oudste verklaring van de Heidelberger catechismus van de hand van de opsteller zelf, Zacharias Ursinus, die de catechismus geschreven heeft. Zacharias Ursinus zegt bij de uitleg van deze zondag, onze ouders zijn vicarii Dei. Ja, dat is het Latijn van Ursinus, want dat was toen de taal van de geleerden. En vicarii Dei betekent plaatsbekleders van God. Ze nemen bij ons de plaats van God in. Misschien weet u dat de paus van Rome in de kerk van Rome nog steeds de vicarius Christi genoemd wordt. De plaatsbekleder van Christus. Nou, dat heeft de reformatie ontkend. Ze zeggen, weet je wie de plaatsbekleders van God zijn, dat is niet de papa, de papa, de paus. Maar dat is je vader en je moeder. Iets van het gezag van God straalt af op vaders en moeders om leiding te geven aan hun gezin. Zo zegt de Bijbel het ten diepste. En vandaar dat de Bijbel ook zegt, eert uw vader en uw moeder. Als u dat woord in de grondtekst van het Oude Testament, de bekende 10 woorden uit Exodus 20, zou lezen, dan zou u zien dat dat woord eigenlijk betekent, geef je vader en je moeder gewicht. Gewicht geven. Waarde aan hen toekennen. Hoog houden. Acht ze niet niets waardig. Maar geef ze de waarde die hun toekomen. Onze catechismus legt dat zo uit. Dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen. Liefde, trouw en eer. Zo zou ik het zelf het liefste noemen in die volgorde, maar dat is een kleinigheid. Liefde. Er is een hele bijzondere relatie tussen een moeder en haar kinderen. Een moeder heeft de kinderen die zij zelf ter wereld brengt lief. En het is een teken dat er iets helemaal niet goed zit als een moeder in deze gebroken wereld haar kinderen niet lief zou hebben. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zegt het woord van God. En dat geldt weliswaar op een iets andere manier, maar niet minder diep, denk ik, van een vader. Dat mogen kinderen ook van hun ouders verwachten. Liefde. De woorden vader en moeder in de Bijbel en trouwens in heel de cultuurwereld van het Oude Oosten zijn ook nauw verbonden met liefde, met zorg, met aandacht, met teerheid. En dan is het toch alleen maar redelijk? Nee. Dan is het ook bijbels dat de Heere vraagt van kinderen, heb je vader en je moeder lief? Wees ze trouw, acht ze hoog. En we zouden een hele speurtocht door het boek van de Spreuken kunnen maken, bijvoorbeeld, om dat nader te illustreren. Hoe dat de wijze Salomo voortdurend erop hamert, belang van het eren, liefhebben en gehoorzamen van vader en moeder. En je zou kunnen schrijven of kunnen preken over die geweldig aangrijpende passage in het boek Deuteronomium, als ik me niet vergis, is het hoofdstuk 21. Waar gesproken wordt over ontaarde kinderen die hun vader en hun moeder niet eren, maar die de goede raad en de opvoeding van hun ouders verwerpen. En dan wordt gezegd, die zoon zal uit het volk worden uitgedelgd en hij zal worden gestenigd. Ja, zegt de jongen in de kerk, of dat meisje. Maar dat zijn die wetten van het Oude Testament, die gelden voor ons niet meer. En misschien is er iemand die ouder is, die precies weet hoe onze Nederlandse geloofsbelijdenis daarover spreekt. Die wetten van Israël, die burgerlijke wetten over de steniging en over de straffen, die zijn afgeschaft. Ja, dat is waar. Maar de inhoud van die wetten, de geestelijke bedoeling van die wetten, daar zit nog steeds ook voor de kerk van het Nieuwe Testament onderwijs in. Het laat zien hoe ernstig God ongehoorzaamheid aan het vijfde gebod beschouwt. En daarom de vraag voor alle kinderen in de kerk, en dat zijn we dus allemaal. Of we nu jong zijn, dan hebben we, hoop ik, onze ouders nog. En misschien ouder zijn en onze ouders ook ouder geworden zijn. Of misschien dat we wees geworden zijn door ouderdom, of misschien jong onze ouders verloren hebben. Eren wij onze ouders? Hebben wij onze ouders geëerd? Liefde en trouw bewezen? Gemeente, het is een zegen als je terug mag kijken en zegt, het was goed tussen mij en tussen mijn ouders. Dank daar God voor. Maar wat kunnen we soms in de kleine en grote dingen onze ouders verdriet doen? En wat is het erg als je daar zo weinig last van hebt en nooit op terugkomt? Ja, maar mijn ouders begrijpen me niet. Die leven nog in de jaren 60 of die leven nog in de jaren 80. Ja, maar ik kan niet met mijn ouders praten. Daar kan reden bij je ouders liggen en ik kom daar straks op terug. Maar ligt daar helemaal geen reden bij jou? En is dat dan een zaak van gebed geworden aan de God die je deze ouders gegeven heeft? Aan de God van het verbond die je in dit gezin geboren deed worden. Heere, geef u mijn wijsheid. Want ik kan zo moeilijk praten. En mijn vader kan ook zo moeilijk praten. En ik loop steeds tegen de muur. Bewaar u ervoor dat ik mijn ouders niet eer en zondig tegen uw goede geboden. En geef dat mijn ouders begrijpen wat ik eigenlijk bedoel. Trouw. En liefde. U voelt wel, ik stip maar aan. Trouw. Dat als mensen je proberen weg te zuigen bij je ouders vandaan. En de regels die in het gezin gelden. Wegzoeken te breken. Ben je dan trouw? We leven in een tijd van een soms wel wat overdreven aandacht voor de psychologie. Hè? Psychologie is prachtig en mooi en nodig. Begrijp me niet verkeerd. Maar je kunt natuurlijk helemaal dol raken van de psychologie. Alles psychologisch verklaren gaat niet hoor. Dan zeggen ze ja, een puber die leeft in twee werelden. Hè? Misschien nog wel in meer werelden. Die leeft aan de ene kant in de beschermde omgeving van zijn gezin. En aan de andere kant the pressure of the peers. Want we moeten in de wetenschap ook zo nodig geleerd doen. De druk van de jeugdcultuur en de druk van de peers, zijn eigen gelijk. En vaak wint de laatste het. Zeker in de westerse samenleving. En worden de jongeren weggezogen uit de gezinnen. Soms letterlijk. Trouwbewijzen. God vraagt trouw omdat hij zelf te getrouwen is. Ja, maar als je dan allerlei bezwaren hebt, inderdaad, proberen dan met je ouders te bespreken. En zoek dan het bij het woord van God. En dan moet u heel goed luisteren en jij ook. Dan is er één moment waarop de Heere God geen discussie toelaat. Dat moeten we in onze tijd die dol draait van de discussies en de discussiebijeenkomsten en de inspraakprogramma's en noemt u maar op, maar goed beseffen. Gij kinderen, weest uw ouders gehoorzaam en daar zullen we eens even een discussieavond over beleggen. Fout, want dat is recht. God zegt heel eenvoudig. Zo wil ik het hebben. Dat is recht. Dat zijn de rechten van mijn wet. En daar doe ik geen afstand van. En ik voel bijna jongeren zeggen, dat kun je vandaag toch niet meer maken. Nee, dat is precies de nood van onze tijd. Dat je niet meer mag zeggen, zo zegt de Heere. Punt. Daar hebt u zich aan te houden. Want dat is mijn heilzame gebod. Dat is recht. Lieve kinderen, jonge mensen. ouderen onder ons. Er zijn regels in de schriften, in het onfeilbare woord van God, waarover God geen discussie toelaat. Wel gebed, maar geen discussie. Want dat is recht, gehoorzaam. En dan kan het zijn, boek van de Spreuken is er vol van, dat ouders geroepen worden om hun kinderen dat in te scherpen, God zegt het. En dat kun je natuurlijk bij een kind wat klein is, hoef je niet alles uit te leggen. Wanneer de kinderen opgroeien en pubers worden en nog ouder worden, heb je veel meer reden om de dingen uit te leggen. Maar de regels, en die moeten ook gehandhaafd worden. En dan schrikt de Bijbel er niet voor terug om te zeggen, ja, dan kan het ook wel eens zo zijn dat een kind in een gezinssituatie die voortdurend met de regels joemelt die er zijn, gestraft wordt. Vanaf de jaren 60 hebben we natuurlijk die tendens gehad, hè, dat kan niet meer. En dat vind je nog steeds hoor. Al is er wel een zekere kentering als ik het goed zie. Dat kan niet meer. Eindeloze counseling sessions met je kinderen. Ja, Jantje, zou je dat nou wel doen? Want dat is dit en dat is dat. En Jantje zegt, en ik doe het toch. En zo zijn er geslachten opgestaan die in de vrijheid, blijheid, opvoeding van normen en waarden weinig begrip meer hebben. Maar God zegt, wie zijn zoon niet tuchtigt, Spreukendichter, haat zijn kind. Dat is wat. Als je niet eens een keer hard optreedt als het moet, al is het in liefde hoop ik, haat je je kind. Er is een Engels spreekwoord uit de Puriteinse kringen. Spare the rod and spoil the child. Spaar de roede, de tuchtiging, en je bederft, je verwendt je kind. En dat is ten diepste een Bijbelse lijn. Gemeente, wat hebben we reden om in wat de Bijbel zo zegt over de roeping van kinderen in het licht van het vijfde gebod om te buigen en te belijden. Heren, ook al is het goed geweest tussen mijn ouders en mijn kinderen. Wat een zegen, ik zeg het nog maar een keer, als je daar zo op terug kan kijken. Ik heb mijn ouders ook verdriet gedaan. Ik ben soms heel erg verkeerd bezig geweest misschien. O Heren, vergeef. Vergeef mijn zonde als kind. En de ouderen onder ons zullen de psalm misschien nog beter begrijpen dan de jongeren onder ons. Al zijn er ook jongeren die hem begrijpen, denk ik. Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Dat zijn allereerst bij David de zonde tegen zijn godvrezende vader en zijn godvrezende moeder. Er was meer hoor. Sla de zonde nimmer gaar. Maar het gebod heeft ook een keerzijde. En dat vind je in het vijfde gebod zoals dat in Exodus 20 staat. Misschien wat minder duidelijk uitgedrukt. Maar het zit wel degelijk onder de oppervlakte. En het komt hoop ik in de preek ook boven de oppervlakte. Maar als Paulus in Efeze 6 het vijfde gebod gaat uitleggen. In het begin van dat hoofdstuk, in de woorden van onze tekst, dan ziet u het wel gebeuren. En het Nieuwe Testament is natuurlijk ook uitleg van het Oude Testament. Het Nieuwe Testament is meer, maar ook uitleg van het Oude Testament. En dan zegt de apostel Paulus, als hij aan het einde van zijn brief gekomen is, allerlei vermanende woorden in de richting van de gemeente van Efeze en omgeving. Want naar alle waarschijnlijkheid is de brief aan Efeze wel geadresseerd aan de gemeente van Efeze, maar moest die ook in de omliggende gemeente worden voorgelezen. En dan is het opmerkelijk hoe evenwichtig Paulus spreekt. Hij vermaant kinderen en ouders. Slaven en hun meesters. Want het woord van de Heere komt tot allen. En een indringend woord staat er in dit hoofdstuk. Er is geen aanneming des persoons bij God. Dat betekent of je nou kind bent of ouder. Of je nou slaaf bent of meester bent. Je staat onder dat woord van de Heere. En God neemt iemand niet aan omdat hij meester is. Of omdat hij vader is en ouderling is. Er is geen aanneming des persoons. We hebben allemaal met dat woord te maken. Eert uw vader en uw moeder. Terwijl het eerste gebod is met een belofte. En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voed hen op in de lering en vermaning van de Heer. Ja, ook dat zit in onze catechismus en ten diepste in het vijfde gebod opgesloten. Eerst heel eenvoudig. Eert uw vader en uw moeder. Ze worden allebei genoemd. En ze worden verbonden door het woordje en. Dat betekent, heel eenvoudig, dat ouders vader en moeder moeten zijn. Dat ze ook één lijn moeten trekken in de opvoeding. Wat is het erg als vader een andere lijn heeft dan moeder? Want u zaait verwarring op alle mogelijke fronten. Wat is het erg als moeder achter de rug van vader of vader achter de rug van moeder zegt, ja, je vader. Ja, je moeder altijd. Wilt u uw opvoeding van uw kinderen krachteloos maken, dan moet u de band tussen vader en moeder, de eenheid tussen vader en moeder stuk breken. Wat is nodig dat vader en moeder samen, ook al hebben ze misschien op bepaalde punten verschillende inzichten en dat kan gebeuren. Dat ze samen bidden spreken in het licht van de schriften. Dit zijn de lijnen. En dat ze ook elkaar eren als opvoeders, hoogachten. Jongen, je vader is misschien streng geweest, maar hij heeft het goede met je voor. Jongen, je moeder is misschien wat driftig geworden. Maar ze bedoelden het zo goed, ik zal het je uitleggen. Vader en moeder. En dan, God heeft u geroepen wanneer u ouder mag zijn. En velen onder ons zijn vader, moeder, grootvader of grootmoeder geworden. Dat is een zegen. Dan heeft God ons geroepen om vader te zijn als je vader bent. En moeder te zijn, dat zit ook in het gebod. Hij heeft een vader niet geroepen om de altijd afwezige te zijn. En als hij er is, een soort schoolmeesterfunctie te vervullen. Al zal het best gebeuren dat vader er soms niet is. En al is je vader misschien schoolmeester. Maar in het gezin is vader vader en moeder moeder. Het is ook niet zo dat God de moeder bedoeld heeft om de kinderen voortdurend maar ergens anders te brengen. Omdat, ja, er nog zoveel gebeuren moet met betrekking tot. Nee, vader en moeder samen. En ieder in hun eigen plaats. En het woord vader in de Bijbel is verbonden met ontferming. Liefde. En het woord moeder precies hetzelfde. Meer dan een moeder troost zal ik u troosten. Wat is de zegen als je als man van 2, 3, 4, 65 je nog herinnert dat je bij moeder op schoot zat. En er altijd terecht kon. Dat is geen kleinzieligheid of kinderachtigheid. Dat is iets van de grote, liefdevolle waarde van het vijfde gebod. En wat is een zegen als je weet dat zelfs dochter bij je vader terecht komt. En van hart tot hart kon spreken. En dan, wat is de diepste inhoud van die opvoeding dan? Waartoe worden vader en moeder geroepen? Paulus zegt dat het duidelijkste. Verwekt hen niet tot toorn, maar voedt hen op in de lering en de vermaning des Heren. Met die woorden, wekt hen niet op tot toorn. Dan bedoelt Paulus natuurlijk niet dat er in deze gebroken wereld tussen ouders en kinderen nooit conflicten kunnen zijn. Helaas wel. Maar hij legt vaders aan het hart, vaders met name, ziet u, van misbruik uw gezagspositie niet. Dat zit achter, verwekt ze niet tot toorn. Misbruik het niet. Je mag het gebruiken. Maar misbruik het niet. En maak je kinderen niet nodeloos kwaad. Irriteer ze niet. We zijn allemaal mensen met onze eigen karakters, gemeente. En een van de karaktertrekken die je soms aantreft, ook in onze gezinten, in sommige families, is dat sommige mensen een neiging hebben om heel erg te plagen. Dat is niet zonder gevaar. Vooral wanneer je zelf heel graag plaagt en een beetje treitert, als vader, als leraar voor de klas. Maar je kan zelf helemaal niks velen. En die mensen zijn er. Wees u ervan bewust dat u uw kinderen, uw kleinkinderen, door ze te erg te plagen, door ze te treiteren, dat is helemaal erg natuurlijk, soms op een hele listige manier, onnodig tot toorn verwekt en hun opvoeding kunt schaden. Omring ze met liefde. En natuurlijk, een grapje op zijn tijd is helemaal niet verkeerd. Maar verwekt ze niet nodeloos tot toorn. Ga met de teenagers die misschien wel eens uit willen gaan en later thuis willen komen, dat u dan uw lief is, in overleg. Zorg dat de band bewaard blijft. En praat uit en door wat redelijk is. Verwekt ze niet tot toorn. Want wat is het grote doel van de opvoeding? Dat alle regeltjes helemaal precies zo worden overgenomen door al uw kinderen in alle omstandigheden? Nee. Al is het mooi om te zien dat de kinderen, als ze zelf trouwen en kinderen krijgen, in hetzelfde spoor voortgaan. Maar voed ze op in de lering en de vermaning des Heren. De kern van de opvoeding volgens de Bijbel, u kunt dat terugvinden in Deuteronomium 6, dat mag u thuis nalezen. Deze woorden, zegt God, zullen in uw hart zijn en ge zult ze uw kinderen inscherpen. En Paulus zegt, voed ze op in de lering en de vermaning des Heren. Dat wil zeggen, onderwijs uw kinderen in de voorzijde leer. Dat hebt u beloofd als u uw kinderen ten doop gehouden had. Wat doet u daaraan? Ja, dominee, ik stuur ze naar een goede christelijke basisschool, reformatorisch onderwijs. Ze gaan naar de zondagsschool, ze gaan naar de catechisatie. Ja, maar wat u zelf? Spreekt u met uw kinderen over de leer die naar de godzaligheid is? Over het ene nodige? Want dat is toch het liefste wat u ziet van al uw kinderen? Zoals Johannes het schrijft in zijn eerste brief. Dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Dat ze God leren vrezen. En als de catechismus hier zegt dat het God belieft om ons door de hand van onze ouders te regeren, dan beoogt God vooral het geestelijk welzijn. Heel opmerkelijk, gemeente, en daar mogen we vandaag wel wat van terug hebben. Zeker ook in onze kringen waarbij we het woord reformatorisch vaak te pas en soms zeer te onpas gebruiken. Weet u wat de geestelijke opvoeding van de kinderen in de tijd van de reformatie. Wat het hoogste stond bij de reformatoren, bij allemaal stuk voor stuk, voor zover ik ze ken. Dat ze zeiden, de geestelijke opvoeding, het onderwijs in de leer is de taak van de ouders. En Luther en Calvijn zijn begonnen om catechismussen te schrijven. Hoort u het goed? Niet voor de kinderen, maar voor de ouders. Om de ouders te helpen vanuit die catechismussen hun kinderen op te voeden in de lering en de vermaning van de Heer. Nou, die ouders in Genève en in Wittenberg, de meesten deden het niet. En zo is de catechese ontstaan, de kerkelijke catechese. Dat is dus een noodmaatregel. Heel scherp gezegd. Elke catechisatieles is een aanklacht tegen de ouders. Ja, dat is eenzijdig, dat weet ik. Want ik heb altijd met veel vreugde en veel zegen catechisatieles gegeven. Maar er zit ook iets in, vaders en moeders. Voed hen op in de lering en de vermaning van de Heer. Spreekt u met ze. En vooral, bidt u voor ze. Draagt u het onderwijs op de catechisaties en op de scholen en op de zondagsscholen in uw gebeden, heren. Ook mijn kinderen zitten daar. En wil u ze in het hart grijpen als ze die verhalen van de Bijbel horen en in de leer die naar de godzaligheid is worden onderwezen. En dan is er nog een aspect. Voed hen op in de lering en de vermaning des Heren. Dat betekent, gemeente, dat we ook als ouders geroepen worden voorbeelden te zijn. Voorbeelden te zijn. Want het gaat niet alleen om de woorden. Je hebt ouders die veel spreken. Je hebt ouders die weinig spreken. Dat ligt voor een deel ook aan de manier waarop wij leven en aan ons karakter. Maar hoe leven, wat zien onze kinderen in ons? Het is een bekend gegeven dat vooral bij het ouder worden de zonen soms op hun vader gaan lijken. Misschien niet wat hun gezicht betreft, maar ze gaan dezelfde dingen doen. Steeds meer. Het is niet altijd zo, maar het gebeurt. En dan zeggen de mensen die vader gekend hebben, wat gaat hij op zijn vader lijken? En het gebeurt ook nogal eens dat meisjes, wanneer ze ouder worden, steeds meer de patronen gaan volgen die lijken op wat hun moeder deed. Ook al hebben ze misschien een ander karakter, maar het gebeurt wel. Wat gaat ze op de moeder lijken? Maar wat zou het een zegen zijn, hè? En wat is het misschien een zegen in uw leven geworden? Als u zegt, ja, ze gaan ook geestelijk op hun ouders lijken. Want die vader, ik heb hem nog gekend, hij is misschien kerkraadslid geweest, die vreesde God. Maar dat zie je nu ook in de kinderen terug. Want dat is de hoge bedoeling, gemeente. Ik citeer nog één keer Deuteronomium 6. En deze woorden die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inprenten. Zullen in uw hart zijn. Dat is niet alleen maar dat je erover spreekt met je kinderen, maar dat is dat je erbij leeft, uitleeft. Ja, dan zegt u, als u vader en moeder mocht worden en misschien meerdere kinderen in het oude kerkgebouw of misschien al hier ten doop hebt mogen houden. Wat schiet ik tekort. Mag ik het nog even aanstippen? Hoe hoog de Bijbel vader en moeder acht. In het vaderschap en in het moederschap wordt iets zichtbaar van wie God is, als het goed is. In Efeze 3 buigt Paulus zijn knieën. En zegt hij, daarom buig ik mijn knieën voor de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Naar wie alle geslacht op de aardbodem genaamd wordt. En dan gaat hij verder. En dan is dat helaas een wat onduidelijke vertaling. Niet alleen in de Statenbijbel, in meer vertalingen. Hierom buig ik mijn knieën tot de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, naar wie alle vaderschap hier op aarde genoemd wordt. Ons vaderschap dient een afspiegeling te zijn van Gods vaderschap. Dan word je heel stil, hè? Dan zeg je, oh God, wat heb ik veel verkeerd gedaan. Geen voorbeeld geweest voor mijn kinderen zoals ik zou moeten zijn. Niet gesproken, misschien te veel gezwegen. Misschien zijn we samen niet altijd op één lijn geweest, mijn vrouw en ik. Heere, vergeef. En ook van het moederschap kan gezegd worden in iets anders. In de beeldtaal van het moederschap in de Bijbel is dat het woord moeder verbonden is met ontferming en met troost. En dat hetzelfde van God gezegd wordt. Wie kan troosten? Meer dan een moeder troost. God, ook in je moederschap, in troost en ontferming, spiegeling zijn van God. En ook dan buig je je knieën en zeg, Heere, ik heb er zo weinig van terechtgebracht. Maar dat is nu het wonderlijke van de geboden van de Heere. Dat de Heere roept en aandringt en eist. En als wij in het licht van de geboden dan als kind of als ouder, als leraar of als zondagsschooljuffrouw, als gezagsdrager, want die horen er ook bij, maar daar kan ik vanavond geen aparte aandacht aan geven, als lid van de regering, als minister, minister-president, als ik dan moet zeggen, Heere, wat schiet ik in het licht van uw heilige en heilzame gebod tekort. Dan mag ik daar niet goedkoop bij wegvluchten. Maar dan mag ik wel in de weg van schuldbelijdenis en berouw zeggen. O Heere, geef kracht om het pad van uw geboden te gaan. Als kind. Als ouder. En misschien zegt u als ouder, want ik wil met u beginnen aan het slot van deze preek. Ja, dominee, ik ben als ouder tekortgeschoten. Ik moet ook eerlijk zeggen, het was zo druk toen de kinderen klein waren. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik had zo weinig belang bij de geestelijke dingen. Dat is erg. Want dan bent u tekortgeschoten. Weet u wat tegen ouders gezegd wordt in de Bijbel? Deze woorden zullen in uw hart zijn. Dat is niet alleen maar een beetje kerkgang, hoe mooi en goed dat ook is. Ze zullen in uw hart zijn. Hoe kunt u kinderen opvoeden zonder dat uw hart vernieuwd is? Heere, vernieuw mijn hart. Allereerst voor mezelf. Maar hoe zal ik anders mijn kinderen voor kunnen leven, voor kunnen houden, de weg kunnen wijzen? Deze woorden zullen in uw hart zijn en ze zullen uw kinderen worden ingescherpt. En laat er dan ook maar veel gebed zijn voor uw kinderen. Heere, wil u mijn kinderen bekeren? Wil u ze oefenen in de kennis? Wil u ze bewaren voor allerlei geesten die vandaag loskomen op kerkelijk en geestelijk erf en die ze in verzoeking zouden kunnen brengen? U kent de geschiedenis misschien van die weduwe die aan het begin van de vorige eeuw leefde in de Alblasserwaard. In deze streek waarin de meesten van ons geboren zijn. Ze was een vrouw die God vreesde. Ze had 6 kinderen. En ze was heel erg bezig met het heil van haar kinderen. Pleitend op het verbond van de levende God. En toen werd haar oudste jongen. Hij was nog maar een jongen van 18. Door God bekeerd. Wat was ze dankbaar, hè? Ja, want een echte moeder, een echte vader, die zijn vooral dankbaar als de lering en de vermaning van de Heere gezegend wordt aan het hart van de kinderen, dat hun kinderen in de wegen van de Heere wandelen. Maar weet u wat ze deed toen ze haar knieën boog nadat ze het gehoord had? Ze bad, Heer, ik heb er nog 5. en nog 5. En ze heeft er niet allemaal meer meegemaakt. Maar alle 6 hebben ze de Heere leren vrezen. Waarom? Ja, u zegt dat is Gods genade, precies. Maar die genade is wel afgesmeekt van de troon der genade. Is dat tekenen bij alle gebreken en kromme dingen die er kunnen zijn in ons leven van uw ouderschap. En jongelui, dat ene woord nog, hè, van onze tekst wat we overgeslagen hebben. Eert uw vader en uw moeder, het welk het eerste gebod is met een belofte, opdat gij lang leeft op de aarde. Het oorspronkelijke gebod zegt dat Israël lang zal leven in het land van de belofte. Maar Paulus, onder de leiding van de Heilige Geest, verbreedt het. Je krijgt een lang leven. Ja, zegt iemand, maar dat is niet waar. Want er zijn ook mensen die jong sterven en die toch de Heere kenden. Je hebt gelijk. Een lang leven betekent daarom dat God aan mensen die in gehoorzaamheid van zijn wet en van zijn geboden leven, zijn zegen geeft. Lang leven is in de Bijbel vooral gezegend leven. En dat kan heel lang zijn. Dat kan ook korter zijn. Maar je leven wordt gezegend. De Bijbel noemt dat met langheid van dagen verzadigen. Als je in de wegen van de Heere wandelt. Robert Murray McShane, de grote Schotse prediker uit het begin van de 19e eeuw, stierf jong. Hij was nog maar 29 jaar. Had maar een paar jaar gepreekt. Een jongen die van zijn 9e jaar af dicht bij de Heere leefde. Dat kan hoor, als je 9 jaar bent. En ook nog als je jonger bent. En toen hij zou gaan sterven in zijn ziekte, toen vroegen ze het, vind je dat nou niet moeilijk? Dat je zo jong moet sterven, je bent verloofd, je zou gaan trouwen. Hij zegt, God heeft me rijk gezegend. En ik ga een nog rijkere zegen tegemoet. Al wat hij doet is goed. Dat is nou kenmerkend voor een Godvrezend en lang leven op de aarde. Ook al zou je, en God geven dat dat niet gebeurt, ook al zou je jong moeten sterven. Want daar gaat het om, de zegen van de Heere die maakt rijk. En hij voegt er geen smart bij. En daarom eindigen we bij de Heere zelf. En bij zijn grote Zoon, Jezus Christus. Van wie het gezegd is dat hij de Zoon is van de Vader. Altijd gehoorzaam geweest. Jong gestorven, maar 33 jaar. En toch, hij leeft nu eeuwig. Eeuwig! En hij heerst eeuwig. Om aan ouders en kinderen te laten zien. Wie in mij gelooft, die heeft het ware geluk. Die heeft het leven. En wie in mij gelooft, die ziet dat God een vader is. Die meer dan een vader zorgt. Want geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij komen tot u om u te danken voor alles wat u vanuit uw woord aan ons wilt voorhouden. We belijden het voor u dat we maar een aantal dingen uit dit diepe en wijde gebod hebben aan kunnen stippen. Maar het is genoeg, Heren, voor ons allemaal. Zegen ons, opdat we verootmoedigd worden en aangespoord worden om in het licht van dit gebod te leven. En wil u ons zegenen door onze blik te richten in de weg van schuldbelijdenis op die ene naam die onder de hemelen gegeven is, de naam van de Heere Jezus Christus, in wie God een vader wil zijn, de vader wil zijn van al zijn kinderen. Ga met ons deze week die we samen zijn begonnen in. Zegen ons bij al ons werk deze week. Geef dat we ook in ons werk bij uw woord, bij het woord van deze dag, deze zondag mogen leven. En breng ons volgende week alle weer samen. Zegen de gemeente. Zegen onze broeder die dan voorhoopt te gaan. En ga u ook met ons. En laten we elkaar weer mogen ontmoeten op uw tijd rondom de geopende schriften. We bidden het in dankzegging om Jezus wil. Amen. 115 gemeente, het zevende vers is onze slotzang. 115 vers 7. Uiteen in vrede draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.